Wat leuk om even vlak voor de vergadering de zaal rond te kijken. Het is 7:30. Allemaal hartelijk welkom bij onze Delta-bijeenkomst. Wij gaan vanavond volledig het diepe in als het gaat over onze financiële jaarstuk, onze financiële begroting en onze BRAP. En volgens mij een uitermate intensieve avond die ons voor de boeg staat. Ter voorbereiding op ons algemeen bestuur van 30 november. Traditioneel zouden we ook nog een technisch vragenuur hebben voorafgaand aan 30 november. Echter, we hebben bij het fractievoorzittersoverleg besloten dat we dat in principe niet expliciet nog gingen houden. Aan de andere kant weten we ook wel dat misschien in zo'n bijeenkomst als vanavond nog een aantal vragen door blijven borrelen. En waarvan u zegt, nou, die wou ik eigenlijk nog wel kunnen stellen. Wat wij doen aan het einde van deze bijeenkomst, dat een aantal financiële mensen ter ondersteuning blijven hangen in deze bijeenkomst. En als u dan nog technische vragen, inhoudelijke vragen wilt stellen, dan kunt u bij hen kwijt. Inmiddels is enorm gestort een enorme echo. Maar die is inmiddels weer weg. Dus dan kunnen we weer vrij uitpraten. Zoals gezegd, dus aan het einde van deze bijeenkomst is er nog steeds de mogelijkheid om wat verduidelijkende vragen, technische vragen te stellen. Dus weet in ieder geval dat u ook tot morgen nog de tijd hebt om schriftelijke vragen te stellen. En deze zullen zoveel mogelijk beantwoord worden voordat wij 30 november onze vergadering hebben. Voor nu wens ik u in ieder geval een prettige vergadering toe, waarbij we zometeen beginnen. Allereerst met een presentatie van Fred Flentgen en Mark Kool. Zij zullen ingaan op de BRAP. Daarna zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Wij zullen vervolgens een korte pauze houden en dan zal vervolgens Mark Ooms ons meenemen met de begroting en de meerjarenramen. Maar vooraf aan dit alles wil ik in ieder geval onze portefeuillehouder Herman Olink eerst even het woord geven. Herman, mag jou nog even kort als portefeuillehouder een afspraak laten?
Ja, dankjewel Dirk Siert. Beste medebestuurders. Het is een goede gewoonte in ons waterschap dat we voorafgaand aan de begrotingsvergadering een presentatie geven over in ieder geval de tweede bestuursrapportage en de begroting van volgend jaar en de doorkijk naar de jaren daarna. Dat gaan we zo dadelijk ook doen. Ik vind het ontzettend jammer dat we niet fysiek bij elkaar zijn en dat is voor een dergelijk belangrijk onderwerp machtig vervelend. Helemaal jammer is dat dit al het tweede jaar op rij is dat we dit niet fysiek kunnen doen. Ambtelijk is er een presentatie voorbereid die in dezelfde lijn is opgezet als de presentatie van vorig jaar. En we hebben als dagelijks bestuur begrepen dat die presentatie van vorig jaar informerend was, goed informerend was. En dat verwachten we eigenlijk met deze presentatie ook wel te bereiken. Het is een technisch inhoudelijke presentatie. Er kunnen straks, Dirk Siert zei het al, technische vragen gesteld worden. En de bestuurlijke vragen, ja, dat vind ik dan wel weer mooi. Die bewaren we voor volgende week dinsdag. Daar maken we er gewoon een mooie vergadering van. Wat wij in de begrotingsbrief van 29 juni hebben besproken met elkaar, ja, dat is ook in de begroting, tenminste, dat hoop ik dat u dat met z'n allen vindt. Dat is ook in de begroting weer terug te vinden. Ik vertrouw erop dat we nu een mooie, informatieve, informerende avond met elkaar hebben. En ik geloof dat Fred Flentgen zou beginnen met de aftrap van de presentatie. Dus Dirk Siert, voorzitter, jij mag Fred Flentgen het woord geven, maar ik wil ook doorschakelen naar Fred.
Ja, dat doe je goed, Herman. Altijd via de voorzitter. En daar had ik ook wel even behoefte aan, want ik was nog in één mededeling vergeten. En daarvoor wil ik heel graag het woord geven aan Marion, want er is een extra bericht toegevoegd aan IBABS. En dat gaat over een eerder gedeeld vertrouwelijk agendapunt met jullie. Dus Marion, mag je graag even aan jou het woord om daar even toelichting op te geven.
Ja, zoals iedereen weet hebben we natuurlijk in een vertrouwelijke AB-vergadering besloten over de komst van de yoghurtfabriek. Althans onze rol daarin en de investeringen die we daarvoor moeten doen op echte. Er is ook gemeld dat de regie voor de communicatie bij de gemeente Hogeveen ligt. En het leek ons goed om het persbericht dat vanmiddag is verschenen na een korte persconferentie in Hogeveen, om dat even op IBABS te zetten. Het betekent in ieder geval dat de naam van het bedrijf Faye bekend is. Dus daar hoeven we niet geheimzinnig meer over te doen. Het is wel het verzoek aan iedereen, dat staat ook wel op IBABS, wellicht een overvloede, om over de financiële kant nog even geen verdere mededelingen te doen. Omdat de gemeente Hogeveen in eerste instantie in de commissievergadering op 29 november en daarna op 9 december in de raad natuurlijk nog hun eigen besluit moeten nemen. Het lijkt ons goed om tot dat moment, in ieder geval die 9 december, de geheimhouding op de financiële kant van het verhaal nog even te bewaren. Maar het hoge woord is er in Hogeveen in ieder geval uit. En de naam Faye is in ieder geval bekend. Dus daar hoeven we niet geheimzinnig meer over te doen. Tot zover.
Ja, dankjewel Marion voor deze informatie en dus terug te vinden op IBABS. En dan heb ik ook nog even iets recht te zetten. Ik had het erover dat Mark Ooms een presentatie ging geven. Maar dat was niet goed. Het moet zijn Mark Kool. Die gaat straks de begroting en de meerjarenraming met ons doornemen. En misschien ook goed om te weten dat namens de organisatie ook een aantal coördinatoren aanwezig zijn. Voor het watersysteem is dat Bert Hendricks. Voor het waterketen is dat Melanie Kuiper. Waterveiligheid is Marieke Bitt. En voor maatschappij en organisatie Esther Luijer. Dus op het moment dat daar een aantal vragen misschien minder financieel van aard zijn, dan zullen zij daar een bijdrage in gaan leveren. Fred, mag ik dan nu aan jou het woord geven voor onze PLA?
Dat mag, voorzitter. Dat klopt, ik had dit al even in het programma gedeeld. Zag je denk ik al even in beeld. Ik ga dat een nieuwe poging wagen. In de hoop dat alle digitale systemen ons goed gezind zijn. En als goed zit u nu het programma wat Dirk Siert net al verkondigd heeft. Met de indeling voor vanavond. En als ik geen geluid hoor, geen tegenbericht, ga ik ervan uit dat dat zichtbaar is. Nou, we beginnen met de tweede BR-app 2021. De laatste keer dat ik... even kijken of dat lukt. De laatste keer dat ik bij u in de vergadering was, toen had ik een ander stuk om met u te bespreken. Dat waren de jaarstukken van 2020. Maar we zijn alweer een eind op streek voor dit jaar. En voor u, en wat u ook gekregen heeft, is de tweede bestuursrapportage 2021. En die geeft ook financieel alweer een heel ander beeld dan in de eerste BR-app. Dat wil ik vanavond even kort met u aanstippen. In ieder geval naar de voortgang van de maatregelen. De voortgang van de investeringen. En er zit een apart voorstel voor een aanvullend krediet in. Daar wil ik even bij stellen. En natuurlijk, hoe ziet het financieel beleid er op dit moment uit? Misschien goed om dit in dit geheel toch nog even ook te kijken naar, ja, waar zitten we nou in de cyclus? Hè? De bekende PNC-cyclus. Wij als mensen van de financiële afdeling, ja, dat is voor ons gesneden koek. Maar voor u even van, oh ja, waar zitten we nou? Nou, kijk, ik noemde net al de jaarstukken. Dat is alweer van voor de zomervakantie. Dat ging nog over 2020. Maar nu hebben we natuurlijk een bestuursrapportage die gaat over het lopende jaar. En dat zijn al de eerste 8 maanden van 2021. En zometeen neemt Mark het stokje over en laat hij ook nog even de andere onderdelen van deze cyclus zien. En dat alles is natuurlijk begonnen vanuit de watervisie en WBP. Misschien nog niet zo zijn zodanig 2021, maar wel waar Marx op in op ingaat. De voortgang van de maatregelen. Nou, in een kleurenschema even laten zien van hoe het per programma eraan toe gaat en hoe staat. DB geeft aan dat er toch heel veel op groen staat. 53 maatregelen scoorden groen. 17 maatregelen op dit moment op oranje. En 4 maatregelen op rood. Het beeld is iets verslechterd, ja, ik vind het een moeilijk woord, maar iets minder positief dan bij de eerste BR-app. Merk toch ook wel door corona, het zal wel vaker vanavond vallen dat woord, het is al gevallen, dat we toch daar een aantal maatregelen die we gedacht hadden, dat we dat verder zouden kunnen uitrollen dit jaar. Dat blijkt dus niet zo te zijn. En net zoals op school vorig jaar, vroeger, daar keken we altijd natuurlijk vooral naar de rode, naar de fouten. Ja, ik dacht, ik kan wel de 53 groene maatregelen met u doornemen, maar nou, dat lijkt me niet zo zinvol voor vanavond. Die hebben we ook niet opgenomen in de bijlage bij de bestuursrapportage. Maar je kunt ervan uitgaan dat dat zijn alle maatregelen in de begroting waar we nu niet op terugkomen. Maar die komen natuurlijk in de jaarstukken allemaal wel weer keurig voor het voetlicht. En daar zullen we ook met de kleuren aangeven hoe het er dan voor staat. Hetzelfde geldt voor de 17 maatregelen. Maar ook die vindt u dit keer wel in een bijlage bij de BR-app. En de 4 maatregelen die op rood scoren. Dat zijn op dit moment eigenlijk het vaststellen. het bestuurlijk vaststellen van de toetsingsmethodiek. Hè, het gaat om het peilbeheer, of dat voldoet in normale omstandigheden. Daarvan geven we aan van ja, die vaststelling gaat dit jaar niet meer lukken. Dus ja, dan heb je eigenlijk de maatregel op die manier niet gehaald. Maar goed, zo hebben we er even naar gekeken. De tweede was met name het actief accountmanagement. Hè, dat we een goede oog hebben voor de samenwerking in het kader van afvalwater bij grote bedrijven. Ik wou aangeven dat we vanwege natuurlijk een iets wat er doorheen schoot. Wat op een gegeven moment veel aandacht van ons waterschap verdiende. Dat we daar minder aan deze maatregelen tijd konden besteden. Maar Marion heeft net al gezegd waar het uiteindelijk op uit is gedraaid. Dat is positief nieuws. Dus de naam van Fagé mag ik natuurlijk ook nu noemen. Maar goed, daar, u begrijpt wel dat daar natuurlijk veel ambtelijke inzet op is gepleegd. En dat deze maatregel daardoor wat achterblijft in ontwikkeling. En de laatste twee rode zitten dan bij waterveiligheid. Dat zit bij Zwolle-Olst. Een stukje afronding van een voorontwerp. Dat wordt verschoven naar begin 2022. En we zouden eigenlijk drie normtrajecten volgens het WBI 2017 gaan beoordelen. En ook dat zal wat vooruitgeschoven worden en over de jaargrens heen gaan. En zoals gezegd, de toelichting zit in het bijlagenboek. De voortgang van de investeringen. Dit keer geen vaststelling nog van kredieten. Zover zijn we nog niet, maar dat is op dit moment niet relevant. Want dat zal vooral bij het jaarstuk en volgend jaar gebeuren. We hebben wel gekeken van, we hadden natuurlijk een planning van hoeveel kredietaanvragen zouden er zijn. En hoeveel investeringen zouden gereed komen. Nou, dat blijft iets achter in de planning. Dat heeft ook wel te maken met COVID natuurlijk. U heeft daar ook een aantal passages van kunnen terugvinden in de bestuursrapportage. En wat ook meespeelt, dat is natuurlijk eigenlijk van het jaar de voorstuk. De hele herprogrammering van de WOM. Waardoor een aantal projecten natuurlijk anders in de tijd zijn uitgelijnd. En ja, daardoor is dit eruit dit aangepast, hè, de begrotingsaantallen. Dus vandaar dat je ook nu af en toe ziet dat er wat verschillen zijn. En ook hier in het bijlagenboek worden heel veel toelichtingen opgenomen waarom het achterblijft, vertraagd is. En wanneer het dan eventueel weer opnieuw op de rit komt. Niet dat dit een zorgelijk beeld is, want dit is eigenlijk ook wel, ja, ook in de afgelopen jaren. Is het wel herkenbaar en een beetje hetzelfde dat er altijd natuurlijk toch een x-aantal kredieten net niet gehaald worden. Het is natuurlijk een prognose. En 31/12, ja, je moet het ook niet zo hard zien dat het dan af en klaar moet zijn. Als het op 1 januari is het eigenlijk over de datum heen en zou je eigenlijk moeten zeggen het is vertraagd. Maar ja, zo nauw moeten we het ook niet bekijken. Het financiële deel, het totaalbeeld. Als we kijken naar de begroting, daarna de eerste BRAP en als je de eerste twee BRAP'en nu samen neemt. In de eerste BRAP hebben we met name gekeken naar de ontwikkeling van de kapitaallasten. Natuurlijk wat was er in 2020 nog niet helemaal gerealiseerd. Zodat de afschrijving niet op 1 januari van dit jaar kon beginnen. Dat scheelt natuurlijk een deel in de kapitaallasten. Voor dit jaar wel, maar hè, aan het einde schuift het natuurlijk allemaal door. We hebben toen ook met name gekeken naar de personeelslasten. De nieuwe CAO was toen bekend. Er was een verhoging van de salarissen. Dat zou natuurlijk ook extra middelen voor ons als waterschap met zich meebrengen, die we niet in de begroting hadden opgenomen. We hebben nu met name gekeken naar de goederendienstenkant en de inkomstenkant, want dat was natuurlijk nog een hele andere ontwikkeling, kom ik zo op terug. En dan zien we eigenlijk dat het beeld van de eerste BRAP aanzienlijk verbetert, van 0,4 4 ton naar 6 miljoen. Dus de reserve die we eigenlijk hadden begroot om aan te wennen, of dat wij de reserves, moet ik zeggen, die zijn niet nodig. In plaats van dat er 5,3 miljoen uitgehaald moet worden, kan er zelfs 0,7 toegevoegd worden aan de reserves. Het is natuurlijk nog een prognose, dat zeggen we erbij. En het grootste deel daarvan is eigenlijk ook al wordt beïnvloed door met name de extra belastingopbrengst. Hoe vertaalt zich dat financieel beeld met name over de programma's en de andere onderdelen? Nou, dat hebben we hier nog even in beeld gebracht. Het watersysteem, dus uiteindelijk die 0,4 en de eerste BRAP waarvan ik u net noemde. Dus dat met name zo verdeeld. En in de tweede BRAP komt daar dus her en der wat bij. De dividend heeft u ook kunnen zien. Daarvan heeft de Nederlandse Waterschapsbank aangegeven. Nou, dat zal minder uitvallen dan het jaar daarvoor. Dus ook de dividenduitkering zal lager uitvallen. We rekenen nu op 4 ton. Onvoorzien heeft de DB aangegeven dat hebben we niet nodig dit jaar. We voorzien geen echte onvoorziene uitgaven waarvan we dat budget voor aan moeten breken. Dus die wordt ook beschikbaar gesteld. De belastingopbrengsten kom ik zo even op. En we hebben in de bestuursrapportage natuurlijk aangegeven van ja, op die verschillende programma's even de grote brokken eruit gehaald van de 1,1 miljoen, de 0,2, 0,3, 0,8 voer is die eigenlijk ontstaan. We gaven in het opleggen ook aan dat het met name natuurlijk ook komt door COVID. Materialen die op dit moment niet of nauwelijks geleverd kunnen worden, waardoor je eigenlijk ook de uitgaven niet doet. Beschikbaarheid van personeel is natuurlijk iets wat behoorlijk onder druk staat. Niet alleen om aan te trekken voor ons eigen plaatschap, maar met name gaat het hier dus om externe inhuur die we geraamd hebben. Nou, daardoor kunnen we ook niet alle projecten natuurlijk uitzetten als waterschap. Wel geprobeerd in het kader van de beren om te kijken van hoe en waar we nog wat weg kunnen zetten, moeten we dat vooral doen. Ja, want niet dat we nou zo graag alles uit willen geven, maar als je het niet uitgeeft, behalen je natuurlijk ook bepaalde doelen niet. Dus dat is toch wel belangrijk om aan beide kanten na te denken. En voor de rest zien we natuurlijk vooral wat kleinere dingetjes, zoals budget wat we al gekregen hebben voor klimaatactief, maar wat nog niet allemaal aangevraagd is. Dus de beste kans dat de aanvragen volgend jaar komen, maar wij reserveren dat bedrag in principe niet als waterschap. Dus dat kan zijn dat volgend jaar dan wat overschrijding plaatsvindt. Er zijn wat hogere kosten qua mobiliteit. We hebben ook met verplichtingen te maken als mensen naar dienst gaan, dat je daar een transitievergoeding moet betalen. Verzekerings- en motorrijdbetuigenbelasting viel wat hoger uit. En, ja, en dan heb je altijd een post met overdag. Maar goed, het is een prognose op dit moment. Goed door de ogen heen gekeken naar alle verplichtingen die openstaan. Wat denken we nog in de komende? Want dit is ons een beetje net na de zomer uitgevraagd. Wat denken we nog weg te kunnen zetten in de laatste maanden van het jaar? Ja, en in de jaarstukken 2021 zullen we uiteindelijk de balans opmaken hoe het definitief financieel gedraaid is als waterschap. Ik heb nu al de vraag over de tweede beer op, maar het lijkt me wel goed om even naar twee dingen te kijken. We hebben in ieder geval van één fractie al een aantal vragen gekregen. Ik ga even terug, denk ik, naar deze toe. Diverse vragen zullen we ook wel schriftelijk op terugkomen. Wat we vanavond natuurlijk mee kunnen pakken, dat doen we. Dan hebt u dat in ieder geval ook allemaal alvast gehoord. En een groot aandeel, wat ik al zei, in het voordeel van de tweede BRAP betreft eigenlijk de belastingopbrengsten. We dachten in BRAP 1 dat we op een negatief verhaal zouden komen van 0,7. Dat 0,7 was echt alleen maar voor de opbrengsten van 2021. En we zien nu juist een heel ander beeld ontstaan. Een plus van 3,4. En dat is natuurlijk uiteindelijk een bijstelling van niet alleen 2021, maar met name ook 2020 en nog een deel van 1918. Waarom dan toch zoveel meer? Nou, er is in goed overleg met de accountant van GBOT, met onze waterschappen, is er een protocol opgesteld van ja, wat zou nou een hele COVID, de lockdowns van 2020, effect hebben op met name de zuiveringsopbrengsten. Nooit had iemand daar natuurlijk mee te maken gehad. Cijfers waren er op dat moment niet, geen meetgegevens. Zeker niet van heel veel bedrijven die waar vanuit de waterbedrijven de gegevens krijgen. Dus er is naar beste eer en geweten gepoogd om een inschatting te maken van nou, als bedrijven dan toch zoveel tijdje stil liggen. Wat zou dat dan aan minder verbruik aan zuivering, aan water en dus ook aan zuiveringsbelasting met zich mee gaan brengen? Nou, vlak na de eerste bestuursrapportage, zeg maar net voor de zomerperiode, kwamen de meetgegevens van 2020 binnen. En wat schetst toch wel onze verbazing, dat dat aanzienlijk beter was dan wat wij met z'n allen en ook bij de andere waterschappen bij GBOT hadden ingeschat bij einde 2020. Dus tuurlijk had de lockdown zijn nadelige effecten gehad op een aantal bedrijven, met name natuurlijk ook in de horeca en zo, die stil hadden gelegen. Maar er bleken dus ook bedrijven, en dat is maar net hoe ver ze natuurlijk in ons waterschapsgebied staan, die enorm geprofiteerd hadden door de lockdowns en dus eigenlijk veel meer geproduceerd hadden. En denk met name ook aan de aanlevering naar de supermarkten toe. En dus veel meer vervuild water hadden. En waardoor er dus een veel hogere aanslag opgelegd moest worden. Nou, je zet nog steeds een onzekerheid in. Want de meetgegevens zijn niet altijd van 1 januari tot 31 december. Iemand die heeft een aansluiting, dat kan van april tot april lopen. Er kan ook iemand zijn die heeft een aansluiting van september tot september contract. Dus het is altijd nog wat er nu opgehaald is deels COVID, deels niet COVID. En er zit dan ook nog weer. Er zullen ook in ieder geval in 2022 natuurlijk ook nog weer afrekeninggegevens binnenkomen. Die ook nog weer een deel misschien nog weer van echte lockdownperiodes in zich hebben. En wie weet komt er wel weer een nieuwe lockdown. En ja, gaat de geschiedenis zich weer herhalen. Maar op dit moment komen we dus op die belastingopbrengst van 3,4 uit. En tot slot, wat kan ik daar nog verder op zeggen? Nee. Wat wel bijzonder is in deze bestuursrapportage, dat wij ook nog nu een ander expliciet voorstel voorleggen. Dat is om 180.000 extra kredieten beschikbaar te stellen. Op zich is dat een krediet, dus dat wordt geactiveerd en afgeschreven over zoveel jaar. Dat is natuurlijk op dat betreft een heel klein bedrag wordt dat. Maar we hebben met elkaar spelregels afgesproken, zeker rond de MOR. Dat we zeggen, als het DB ziet dat bij een bepaald krediet er toch een overschrijding zit aan te komen. Ja, dan hebben we met elkaar afgesproken binnen die bandbreedte dan prima. Ook melden, maar komt u buiten die bandbreedte moet u sowieso de melding van maken aan het AB. Nou, waar heeft dit mee te maken? Er staat wel iets over in de bestuursrapportage. We zullen ook in de technische beantwoording daarvan schriftelijk nog wel even op terugkomen. Maar het is eigenlijk benodigd voor een clusterkrediet uit 2018. En ten tijde van die aanvraag van het basiskrediet, hè, ik zeg dat het is een clusterkrediet, er zitten dus onderdelen in. Maar van het totale basiskrediet, toen hanteerden we als WDOD nog een werkwijze zonder verkenning. Nu werken we veel meer vanuit participatie. Dan stellen we ook het definitief ontwerp eerder op. En tegenwoordig wordt ook het krediet natuurlijk ook tussentijds geïndexeerd. Want anders dan zou iets wat je 5 jaar geleden hebt, daar zou je niet meer hetzelfde voor kunnen kopen als heden ten dagen. Nou, dat was ook een reden om in 2020 die kredieten, onder andere dit clusterkrediet, 2018 te verhogen. Maar 5 kredieten binnen dit clusterkrediet waren op dat moment al op weg naar onderhandelen werk. En die zijn eigenlijk op dat moment abuis over het hoofd gezien. En die zijn dus toen niet geïndexeerd en ook niet aangepast op de nieuwe werkwijze. En vandaar dat dus dat nu alsnog aan u gevraagd wordt om die 180.000 euro beschikbaar te stellen. Ik denk dat ik voor mijn deel van de presentatie klaar ben. Dan stop ik het met delen. Dan kan ik u allemaal weer zien.
Ja, dankjewel Fred voor deze heldere presentatie. En ik stel voor dat we het algemeen bestuur niet in de gelegenheid stellen om hun vragen te stellen aan jou en jouw mensen en wellicht ook aan de programmacoördinatoren. En ik stel voor dat jullie je hand opsteken. Ik zie de eerste hand al opgestoken, de Ome Brandsma. Dus ik begin bij jou, Ome. Stel je vraag maar.
Ja, de toelichting is daar redelijk op ingegaan. Dat is die belastingopbrengst uit die zuiveringen. Dat een hele positieve uitvaller was, zeg maar. Maar wat mij een beetje verbaast is dat het gaat over 3 jaar. Is het dan niet zo dat je dat per jaar bekijkt en per jaar dan ook in de buurrap meeneemt? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik stel voor dat we gewoon vraag voor vraag afwerken. Fred, als je hier een antwoord op hebt, dan graag.
Nou, natuurlijk kijken wij. Je mag tot 3 jaar lang een aanslag opleggen. Dus dat is uiteindelijk het fatale termijn. Maar de opbrengsten die we nu natuurlijk genereren en bijvoorbeeld die nog betrekking hebben op 18 of 19, nemen we natuurlijk in dit jaar, in de lopende begroting, in de lopende exploitatie natuurlijk als extra opbrengst mee. Het jaar 2020 hebben we natuurlijk definitief afgesloten, financieel ook. Daar begon ik al mee, dat hebben we toen de vorige keer besproken. En de jaarrekening van 19 is natuurlijk ook al afgesloten. Dus als we nu nog opeens extra opbrengsten binnenhalen van 1 of 2 of 3 jaar geleden, die worden die nu meegenomen als een extra plus.
Ja, mijn vraag is eigenlijk van, hebben we daar niet eerder zicht op? Want het is zelf verwachten dat het per jaar dan iets oplevert in mijn beleving.
Uiteraard zouden we daar eerder zicht op hebben. Ik bedoel, altijd bij de jaareinde maakt GBRT een inschatting van de aanslagen die opgelegd zijn en wat we nog mogelijk gaan opleggen. Vandaar dat ik ook zei, het hele COVID-gebeuren was natuurlijk voor iedereen zo nieuw dat niemand een gevoel, een idee had van, goh, wat zouden we nog eens veel op kunnen leggen over 2020? Dat is dus wat ik zei, ook in overleg met de accountant van GBRT, want die moest natuurlijk uiteindelijk goed kunnen verklaring bij geven. Gezegd, nou, hoe kijken we daar allemaal tegenaan? Wat is de best guess, maar dan op een positieve manier benoemd, wat we verwachten? En daar blijkt dus uiteindelijk dat voor ons veel voordelig uitpakt. Ja, voordelig. We hebben destijds natuurlijk een behoorlijk negatief bedrag meegenomen in de jaarrekening 2020 van ongeveer 7, 8 ton. Ja, dat wordt bij lange na niet gehaald. We komen natuurlijk eigenlijk op neutraal, zelfs nog in een stukje in de plus uit. Geldt niet voor alle kwaadschap hoor. Ik had gisteren nog overleg en ik dacht ook dat wij het allemaal aan de positieve kant zaten. Maar dat is niet, dat hoeft niet hoor. Maar net welke bedrijven je in je verzorgingsgebied hebt liggen.
Ja, meer toelichting is wel helder. Maar het verbaast me een beetje dat het die jaar schrijven, dat het zo lang doorschuift. Dat verbaast me. Bedankt voor het antwoord.
Oké, dankjewel. Fred, gaan we naar Esmee Pater.
Ja, goedenavond en dankjewel voor je heldere presentatie. Heel prettig. Ik had eigenlijk nog een vraagje, want ik was een beetje zoekend altijd dus eigenlijk het lezen van de stukken. Dat de realisatie van de maatregelen is 71%. Nou, dat was in de eerste bestuursrapportage 77%. Nou, het is inderdaad zoals je zei niet vreemd dat het einde van het jaar afwijkt. Maar ik was een beetje zoekende naar de benchmark ten opzichte van de afgelopen jaren. Want als ik het goed heb, want we hebben tijdens onze fractievergadering kort opgezocht. Is het zo dat vorig jaar, toen hadden we een AB rond 17 november. En toen werd er 90% gehaald. En toen was er een soort van voorspelling, of er stond iets van een zin in, dat er waarschijnlijk 2021 rond de 80 werd gehaald. En ik ben eigenlijk een beetje zoekende, dus mijn vraag is heel concreet. Wat zegt het cijfer nou ten opzichte van al die andere jaren? Is dit nou 6% verschil een heel groot verschil ten opzichte van de andere jaren? Daar ben ik dus een beetje zoekende. Ik weet niet of je dat antwoord zo paraat hebt.
Nee, de geschiedschrijving heb ik natuurlijk niet. Maar ik voel ook wel dat dit een beetje naar een bestuurlijk vraag gaat. Want ja, uiteindelijk is het natuurlijk DB over de inhoud en het naleven van de het bereiken van de maatregelen. Ik denk dat ik als financieel iemand daar wat minder antwoord op kan geven. Maar ik zie Dirk Siert misschien dat hij als voorzitter wat op kan zeggen.
Ja, Patrick, ik denk dat je de vraag anders moet interpreteren van Esmee. Wij presenteren hier vanavond 71%. Als je hetzelfde eikmoment in de tweede B-rap neemt van vorig jaar. Op welke percentage zaten we toen en het jaar daarvoor. Dan heb je een gevoel bij wat de afwijking is ten opzichte van andere jaren in je eigen waterschap.
Exact.
Ja, die cijfers heb ik nu niet paraat, maar ja, het gaat ook om de inhoud. Hè? Als je hele moeilijke maatregelen hebt, het aantal zegt natuurlijk niet altijd alles. Hè? Het is met name natuurlijk van wat voor maatregelen stonden op het programma en hoeveel worden ze echt beïnvloed door, ja, met name natuurlijk ook nu door COVID, hè, een heel jaar al.
Nee, zeker.
Ik heb ze niet paraat, dus ik wil best zeggen, we kunnen die aantallen nog naast elkaar zeggen, maar of je daar een kausaal verband in kan trekken.
Het zou in ieder geval heel fijn zijn om daar een soort van overzicht van te krijgen. En dan kunnen we daarna inderdaad het bestuurlijke stuk bedenken of we er dan wat van vinden of niet.
Ja,
dus vandaar dat dit een technische vraag in dat opzicht ook is, dat ik heel graag toch een beetje gevoel daar meer gevoel bij zou willen krijgen. Dankjewel.
En misschien voor Esmee, het is sowieso misschien nog raadzaam om even terug te kijken naar de B-raps van de vorige jaren. Waarin je misschien ook de beschrijving ziet van waarin de afwijking dan verklaard wordt.
Ja, nee, zeker, voorzitter. Dat gaan we ook zeker doen. Maar ik had er nu weinig gevoel bij. Dus vandaar dat het soms wel even fijn is om dat wel paraat te hebben.
Ik denk dat het vrij snel op te leveren is, Bert, dat je er nog een staartje aan toevoegt. Van, zo heeft de B-rap, de resultaten van de afgelopen jaren een weergave gehad. Ja?
Prima.
Dan gaan we naar Gerrit Westerhof. Ik zie je nog niet. Misschien ben je al aan het praten, maar dan horen we je ook nog niet. Dus moet je even unmuten.
Hij is toch een beetje traag. U verstaat me nog wel waarschijnlijk.
Inmiddels ben je hoorbaar. En,
maar
als
nog
je
niet zichtbaar.
Zichtbaar worden.
Maar het komt eraan, denk ik. Het gaat even over het volgende. We hebben eigenlijk 29% van de doelen hebben wij niet gehaald. Dat is gewoon een concreet gegeven. Hè? Als we van de begroting uitgaan van 2021. Is die 29% op een of andere manier te kapitaliseren? Want we houden niet 29% extra over aan het eind van de rit. Dus dat geld wordt ook in andere doelen besteed. En het is natuurlijk ook niet zo dat het 1-op-1 terug te rekenen is na die 29%. Maar mijn vraag is dan ook eigenlijk, nou, is dit te kapitaliseren? Waar is dus die doelen die we niet gehaald hebben, en zijn die ook het doel te kapitaliseren? Dat je zegt van, ja, we hebben die gehaald, maar dat kost ons toch wel geld. Ja, en op het eind van de rit hebben we natuurlijk wel, hebben de begroting wel netjes gehaald. Maar we hebben lang niet dat bedrag overgehouden wat ongeveer met die 29% overeenkomst. Dus ik heb eigenlijk de vraag, kun je daar wat meer over vertellen, zodat het me duidelijker wordt?
Ja, Fred, is de vraag helder?
Ja, de vraag is wel helder. Ik keek ook even naar mijn afdelingshoofd, naar Bert Mellema. We hebben natuurlijk al wel gezegd, de doelen zijn natuurlijk niet op geld gezet, hè? Niet alle doelen. Dat is ook niet realistisch, want als je bijvoorbeeld een beleidsstuk in moet brengen en het moet goedgekeurd worden voor het AB en je hebt gezegd dat wil ik in december goedkeuren en dat haal je niet, omdat het wel in januari wordt, dan staat die bij ons natuurlijk op zich op oranje-rood. Ik heb er ook net één genoemd. Ja, de ambtenaren zijn er natuurlijk wel mee bezig geweest, dus de middelen heb je natuurlijk wel besteed, alleen ja, het gaat net over de jaargrens heen. Maar ik begrijp dat Bert
ook. Even een aanvulling daarop, aanvulling op Fred. Van, het is inderdaad zo van dat je de aantallen maatregelen niet één op één kunt relateren aan hoeveelheid budget dat er per maatregel nodig is. Dus je kunt niet direct de link leggen tussen, nou, als je zoveel maatregelen niet hebt gehaald, dan betekent dat ook zo'n financieel voordeel. Daarvoor zijn de maatregelen veel te divers van karakter. Dus nee, die link kun je niet één op één leggen. En dus je kunt het ook niet in geld uit gaan drukken. Dat is niet reëel om dat te doen. Daarvoor is het een veel te diverse set aan maatregelen, zeg maar.
Het zou dus mooi geweest zijn dat we die 100% gehaald zouden hebben. En dan was het ook netjes begroot en uitgekomen. En dan hadden we die 5,7 uit de extra fondsen bij gehad. En waren natuurlijk, ik heb het idee dat door het niet halen van de doelen, dat er toch geld verloren gaat. Dat het uiteindelijk ons geld gaat kosten.
Nou, ik wat ik al zeggen, bedoel, het niet halen van een doel wil zeggen, het wordt niet voor 100% niet gehaald. Hè. Het kan zijn dat we al een heel eind op de rit zijn. Bijvoorbeeld voor 80-85%. Alleen, we geven aan, die laatste 15 hadden we graag dit jaar willen halen. Gaat dan volgend jaar. Dus voor u, in uw berekening telt u volledig als niet gehaald. Hè? Als 1% van die 29. En bij ons zeggen we ja, maar 80% hebben we er wel heel veel effort in gestoken. Alleen dat laatste zetje lukt niet. Neem bijvoorbeeld Zwolle Olst, HBWP. Ik neem aan dat daar al wel een schop in de grond is. En dat er nog niet helemaal stil ligt, dat project.
Oké, dus ja. Het is mij wel duidelijk. Dankjewel.
Ja. Het kan inderdaad zo zijn dat het financieel een zeker nadeel oplevert. Maar dat hoeft niet.
Dank je wel voor deze toevoeging. Fred en Bert, dank je wel voor de totale toelichting. En ik kijk even, ik zie eigenlijk geen nieuwe handen. Mag ik daaruit concluderen dat de BRAP duidelijk voor jullie is, duidelijk genoeg in ieder geval, om straks ter behandeling te nemen in onze AB-vergadering van 30 november? Als dat het geval is, dan, zoals gezegd, zouden we een korte pauze kunnen nemen en even koffie pakken. En dan stel ik voor dat we om 7:50 onze vergadering hervatten. En dan met onze begroting in onze meerjarenbegrotingraming aan de slag gaan. Dus tot 7:50 schors ik deze vergadering. toekomst. En ik zie dat Bert Mellema inmiddels ook in de chat een antwoord heeft gegeven op de vraag die eigenlijk Esmee Pater stelde, van hoe verhoudt het zich ten opzichte van de resultaten van vorig jaar in de PRAP. Misschien goed om daar even naar te kijken. En zoals aangegeven, na de pauze zouden we met ons tweede onderwerp aan de slag. Mark Kool zal ons meenemen in de begroting en meerjarenraming. Mark, ik neem aan dat jij een andere presentatie hebt dan alleen een pauzeknop, maar inderdaad, dat begin je al. Dus ik geef aan jou het woord, Mark.
Dankjewel, directeur. Goedenavond allemaal. Ik mag jullie de presentatie verzorgen voor de begroting 22 en de meerjarenraming 23 tot met 25. We beginnen met de bijzonderheden van de begroting 22 en de meerjarenraming. Nou, het is het eerste uitvoeringsjaar van de planperiode van het WBP. Die loopt natuurlijk van 22 tot 27. Het WBP wordt in de AB-vergadering van 14 december behandeld. Als het goed is, heeft u allemaal van het weekend de fysieke stukken ontvangen daarvoor. Zodat u een goede voorbereiding kan doen. Elk hoofdstuk begint dit jaar ook weer met een doelenboom. Hiermee geven wij antwoord op de vraag van wat willen wij bereiken de komende jaren? Vervolgens geven wij antwoord op de vraag, en wat gaan wij doen in 2022 om die doelen te bereiken? We hebben dit jaar kritisch gekeken van oké, natuurlijk, het AB gaat uiteindelijk overal over, maar wat is gemandateerd aan het DB? Waar gaat het AB nog over? Daar hebben we dit jaar kritisch naar gekeken. Bijvoorbeeld opstellen stroomgebiedsvisie van Sallandse Wetering, een OAS-studie voor Steenwijk, afronding van de eerste landelijke beoordelingsronde voor de primaire keringen, realisatie van het windpark Staphorst. Allemaal dingen waar het AB over gaat en die vindt u ook terug in de begroting die voor ligt. Verder hebben we aandacht gevraagd voor projecten en programma's voor de verschillende programma's. Onder andere DHW, KRW, HWBP, die vindt u ook terug in de begroting. En daarnaast hebben we nog regulier werk. Dat is het grootste deel van onze bezigheden. We hebben bijvoorbeeld voor het systeem gewoon de vergunning en handhaving, de bedrijfsvergelijking van het zuiveringsbeheer, muskusrattenbestrijding, internationale samenwerking. Dat zijn allemaal dingen die we ook gewoon weer in 2022 gaan doen. Hybride werken. Ja, op het moment van schrijven leken we teruggegaan naar een normale situatie. Maar ja, helaas, besmettingscijfers lopen op, ziekenhuisopnames lopen op. Dus ja, we werken weer allemaal vanuit huis. Hè. Ook nu deze Delta-bijeenkomst digitaal. Nou, hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar wel overgaan tot de hybride werken, waarbij we gemiddeld zo'n 50% thuiswerken en 50% op kantoor. Ons kantoor wordt daar nog verder op aangepast. En wat we zien is, Fred refereerde er ook aan, veel schaarste van materialen, ook mensen. Dat kan gevolgen hebben voor onze ambities die wij stellen in de begroting en een waterbeheerprogramma. We zien echt wel dat het lastig is om vacatures ingevuld te krijgen. Dat merken we bij onze kerntaak, maar ook de maatschappelijke opgave waarvoor we staan. Zullen we even kijken. De watervisie, daar hebben we onze visie voor de komende 10 jaar vastgelegd. Die hebben we vertaald naar een waterbeheerprogramma, die we dan in december met elkaar gaan behandelen. Daar hebben we voor de komende 7 jaar onze doelen vastgelegd. Het waterbeheerprogramma vertalen we naar een begrotingsbrief. Die begrotingsbrief hebben we in de vergadering van juni met elkaar behandeld. De begrotingsbrief hebben wij als kader gebruikt voor de voorliggende begroting. Dus het nieuw beleid en alles wat daarin zit, hebben we 1-op-1 vertaald naar de begroting. Verder hebben we in de begroting de maatregelen opgenomen om de doelen die wij in het WBP hebben gesteld te behalen. Dan gaan we in 2021 komen wij weer terug op die maatregelen. Met de kleurtjes zoals u van ons gewend bent. En vervolgens gaan we dat verantwoorden in de jaarstukken. Zo hebben we de PNC-cyclus weer helemaal rond. Zoals ik al zei, het vertrekpunt voor de begroting 2022 was de begrotingsbrief. Die hebben we echt als kader gebruikt. Hier nog even een opsomming van wat er destijds in zat. Nou, voor een toelichting voor de verschillende onderdelen verwijs ik naar bijlage 10.2. Daar vindt u een uitgebreide toelichting. Ik wil nog even, ik kom zo meteen even terug op de regel van nieuw beleid. Die wil ik even met u doorlopen. Verder heeft de fractie van de SGP, de heer Visser, nog een vraag gesteld over de regel versterking subsidiefuncties. Daar wil ik even op terugkomen. Hij vroeg om een nadere toelichting van de onderbouwing van die 3 ton die wij vragen. Nou, met die 3 ton willen wij het subsidieteam die er al is, willen we gaan versterken. Met onder andere netwerken, maar ook een financieel administratief collega die het hele proces begeleidt. Zorgen dat we aan de subsidievoorwaarden voldoen. En verder hebben we ook nog een inhuurbudget nodig voor pieken. Ik hoop dat ik daarmee de vraag van de heer Visser heb beantwoord. Zoals ik al zei, het nieuwe beleid wat we destijds in de begrotingsbrief hebben opgenomen. De eerste is bijdrage haardvaten op paal. Daarin zijn we voornemens om te participeren. Is onder andere een programma samen met de provincie Overijssel. Dat zijn projecten die de waterbeschikbaarheid tijdens de periode van droogte vergroten. Dat programma vraagt een structurele bijdrage van 100.000 euro per jaar. De reductie fosfor. We voorzien dat we 3 ton nodig hebben om de afgesproken reductie fosfaatvrachten te kunnen realiseren. De toekomst van Rivius en Vlivius. DB wil de succesvolle samenwerking continueren en eigenlijk ook versterken. En daarop extra capaciteit inzetten. Daar zijn die 2 bedragen voor. Vanaf 25 zal de slipgisting installatie echt in bedrijf zijn. De bedragen die hier zijn opgenomen, die sluiten aan bij de eerdere bestuursvoorstellen die zijn genoemd. Even kijken, dan zijn we asset management. Eind dit jaar zal de SAMP zijn opgesteld. In 2022 gaan we dan verder met de tactische en de operationele plannen. En we zullen onze bedrijfsapplicatie verder gaan inrichten en gaan vullen. Daarvoor vragen we eenmalig een bedrag van 300.000 euro. Digitale transformatie. Ook in 2022 continueren wij de verkenningen van nieuwe technologieën en innovaties. Bovenop het bedrag wat er al structureel in 2021 is beschikbaar gesteld, vragen we daar nog eens 40.000 euro extra voor. De implementatie van de 16 wetten. De komende jaren worden er zo'n 16 met elkaar samen de hangende wetten ingevoerd. Met als doel de overheid sneller, slimmer en toegankelijker te maken voor inwoners en bedrijven. Stap 1 was het maken van een impactanalyse. Daarna volgt een plan van aanpak. En voor de uitvoering van het plan van aanpak vragen wij eenmalig 100.000 euro. Tot slot duurzaamheid. Daar vragen wij eenmalig 525.000 euro voor. Dat is onder andere voor het versterken van het opgavemanagement. En we gaan diverse verkenningen uitvoeren. Bijvoorbeeld het meten van lachgasemissies op 2 RWZI's. Maar ook mogelijkheid tot het inzetten van waterstof. Naast het nieuwe beleid wat wij in de begrotingsbrief hebben opgenomen en verwerkt in de begroting, hebben we nog 2 punten. De eerste is de bijdrage Novi. WDO Delta is betrokken als partner bij de samenwerking in het Novi-gebied. Dat is een samenwerkingsverband om samen met het Rijk en de regio te werken aan een klimaatbestendige groeiregio Zwolle. En het samenwerkingsverband vraagt een bijdrage van 200.000 euro. Daarnaast de onderzoekagenda waterveiligheid opgave. Ja, daarvoor willen wij een innovatieteam gaan opzetten. Ja, en dat vraagt per saldo 70.000 euro vanaf jaarschrijf 23. Ik zeg per saldo, omdat daar een hele grote subsidiepot op zit. De heer Visser heeft daar ook een vraag over gesteld van de SCP. Even kijken. De jaarlijkse kosten zijn 460.000 euro. En de jaarlijks verwachte subsidie daarvoor is 390.000 euro. Dus ik hoop daarmee de vraag beantwoord te hebben. Even kijken. Ja, al die dingetjes samen geeft een nieuw financieel kader om onze... om onze doelen en alles uit te voeren de komende jaren. U ziet hier nog een regel van budget vanwege autonome ontwikkelingen. Ja, daar moet u denken aan een bijstelling van die kapitaallasten. Maar ook de premies, sociale lasten en pensioenen, die vielen toch wat hoger uit dan bij de begrotingsbrief was voorzien. Een ander punt is de HVO brandstofprijzen. Ja, die zijn eigenlijk net zoals alle andere brandstofprijzen fors gestegen de afgelopen jaar. Ja, ook dat vraagt een extra bijdrage van 100.000 euro. Maar dat zit allemaal in die regel van budget vanwege autonome ontwikkeling. Hier ziet u de ontwikkeling van de verschillende kostensoorten. Nou, de personeelslasten hebben we meerjarig gerekend met 2% stijging jaarlijks. Voor goederen en diensten gaan wij uit van een indexering van een stelpersindexering van jaarlijks 800.000 euro. Nou, en u ziet hier ook de oplopende kapitaallasten. Ja, die blijven stijgen de komende jaren. Zoals al eerder aangegeven, hierdoor neemt onze flexibiliteit in de begroting verder af. En schuiven we relatief veel kosten door naar de toekomst. Er zijn, landelijk zijn ze bezig met nieuwe compatibiliteitsvoorschriften. De verwachting is dat wij dan minder kunnen activeren. Bert Mellema heeft u in september volgens mij een presentatie gegeven over duurzaam financieel beleid. Toen is destijds afgesproken dat wij begin 2022 een inloopbijeenkomst voor u zouden organiseren. Waar wij met een nadere toelichting op de ontwikkeling van de schuldpositie van WDO Delta. Als we dan even kijken naar de inkomsten van WDO Delta, dat bestaat uit voor bijna 85 miljoen uit watersysteembeheer. Dat is zo'n ruim 63%. Ruim 50 miljoen komt via het zuiveringsbeheer. Nou, dat is 37%. In totaal die 135 miljoen euro weer. Als we dan kijken naar het watersysteembeheer. Dan halen wij bijna 45% via de huizen en gebouwen. Ruim 32% via de inwoners. Ruim 15% van ongebouwd. En een overig deel van ruim 8%. Bij zuiveringsbeheer halen wij 70% via de huishoudens. Halen wij 27% op via de bedrijven. En de overige is 3%. U ziet hier een bedrag staan van 1,5 miljoen euro voor inzetreserves en dividend. In de stukken die u voor heeft liggen waarschijnlijk in het boekwerk, is daar helaas door de vormgever een drukfout gemaakt. Daar staat 6 miljoen. Na het drukken kwamen wij daarachter. Contact gehad. Inmiddels staat op onze website staan wel de juiste stukken. En hier in de presentatie ziet u ook hier het juiste bedrag van 1,5 miljoen euro staan. De heer Visser heeft de fout ook gevonden. Dus mijn complimenten en dank voor de scherpte. Als we dan even kijken naar de uitgaven. En dat gecategoriseerd in de verschillende programma's. Watersysteem, ruim 49 miljoen euro. Dat is 36% van het totaal. Waterketen, ruim 37 miljoen euro. Dat is 28% van het totaal. Waterveiligheid, bijna 14 miljoen, 10% van het totaal. En dan hebben we nog maatschappij en organisatie. Dat is bijna, ja, is ruim een kwart van het totaal van de uitgaven. De kosten van maatschappij en organisatie, die verdelen wij voor 62,6% naar de watersysteemheffing en voor 37,4% naar de zuiveringsheffing. Nou, daaronder ziet u nog even de verdeling van de uitgaven, zoals die in de vorige sheet ook al naar voren is gekomen. Ontwikkeling van de belastingtarieven. In de eerste tabel ziet u de vergelijking van 22 ten opzichte van 21. En in de tweede tabel ziet u de percentuele stijging, zelfs ook een daling van het tarief. Ja, heel uitlopend. Natuurterreinen heeft de hoogste stijging van 4%. En de groothandel heeft zelfs een daling van 1,5%. Even kijken. Ja. Nou, wij, net zoals voorgaande jaren gaan we uit van een gelijkmatige ontwikkeling van de tarieven. Daardoor hebben wij de egalisatiereserves ingezet. Het voorstel is om 4 miljoen in te zetten voor de taak watersysteembeheer en 1,35 miljoen voor de taak zuiveringsbeheer. Hierbij heeft het DB al rekening gehouden met het verwachte voordelige saldo, zoals die daarnet door Fred ook is gepresenteerd.
Mark, even voor de helderheid.
Ja.
De inzet van de egalisatiereserve is al in deze tabel verwerkt?
Ja, klopt. Ja.
Okay, dank je.
Hierbij nog een keer een mooie weergave van de vorige twee tabellen. Nou, vorige week is er ook nog een landelijke publicatie geweest, waarbij een gezin met een koopwoning gemiddeld 9 euro meer gaat betalen. Nou, bij WDO Delta gaat een gezin 6 euro meer betalen ten opzichte van vorig jaar. En daarmee zitten we dus onder het landelijk gemiddelde. Hier nog even kort de voorstellen die u volgende week dinsdag gaat behandelen. Ja, ik wil ze niet allemaal één voor één met u doorlopen, maar het leek me wel goed om die nog even te laten zien in de presentatie. Vorig jaar was er nog een discussie over de inzet van de egalisatiereserves. Die ziet u hier bij punt B1 weer keurig terug.
Mark, of via de voorzitter?
Ja, ik weet even niet wie er...
Fred.
Ja, Fred.
Misschien Mark, ik nog even op punt 5 nog even specifiek, want dat is ook in het DB op die manier, denk ik, verwoord. Ja, ik wil het ook wel doen, hoor. Ja. Dat in ieder geval, in de begroting is een nieuwe paragraaf opgenomen voor het weerstandsvermogen. Daar is natuurlijk weer een berekening gemaakt van hoe hoog het weerstandsvermogen moet zijn als we alle risico's op geld zetten met de Monte Carlo simulatie. Daar is natuurlijk nog een factor overheen gegaan van ja, hoe scherp hebben we die fouten op dit moment. Daar is DB opnieuw gekozen voor 1,6. Althans, dat is het voorstel ook nu naar het AB. Als we dat doen, dan zouden beide reserves iets verhoogd moeten worden. En zoals, net zoals vorig jaar stellen we het AB voor om dat pas definitief te doen als de jaarstukken behandeld worden. Dus dit is een intentie om dus uit de twee reserves, de egalisatiereserves, twee keer geld uit te halen, middelen uit te halen, dat aan de algemene reserves te doteren. En dat pas te doen bij de behandeling van de jaarstukken 2021.
Dankjewel, Fred.
Bedankt, Fred.
Op basis van het voorspelde risico.
Ja, klopt.
Mark, ben jij aan het einde van jouw presentatie gekomen?
Ja, ik had deze sheet ook nog even opgenomen. Maar de voorzitter heeft dat ook al in de inleiding geschetst. Nou, na afloop is er dus nog gelegenheid om individuele vragen te stellen aan de ambtenaren. De deadline voor de aanlevering van de schriftelijke vragen is morgen om 12 uur. Deadline voor aanmelding inspreker is vrijdag om 12 uur. Dan hebben wij op maandag om 9 uur ook nog een deadline voor het aanleveren van de voorgenomen moties en amendementen. Maandag om 5 uur kunt u de beantwoording van de schriftelijke vragen verwachten op IBABS. En om 5 uur ook de voorgenomen moties en abonnementen staan dan op IBABS. Ja, en tot slot hebben we op dinsdag 30 november vanaf 1 uur de digitale behandeling van de begroting en de tweede BRAP.
Ja, dankjewel Mark. Goed dat je dit overzicht nog even hebt laten zien. Misschien dat je nog even terug kunt komen. Want het is misschien nog wel even goed om op te merken dat deadlines vooral wenselijk zijn om het, zeg maar, ook voor de ambtelijke organisatie mogelijk te maken om alles zo goed mogelijk te stroomlijnen en alles te voorzien van de juiste antwoorden. Als het bijvoorbeeld gaat over moties en amendementen, kunt u natuurlijk altijd nog staan in de vergadering dat alsnog doen. Alleen we hebben wel te maken met de beperkingen van het digitale vergaderen. Dus het helpt ons allen als wij deze van tevoren aangeleverd krijgen, dan worden ze ook zichtbaar in de digitale AB-vergadering. Dus nogmaals de oproep om het zoveel mogelijk van tevoren aan te leveren. Maar dat ontneemt u niet het recht om tijdens de vergadering alsnog een motie of een amendement in te dienen. Dat wilde ik nog even toevoegen. Mark, dank je wel. En tijdens jouw presentatie, en dat heeft Fred ook gedaan, heeft al een paar keer verwezen naar de SGP, die gisteren volgens mij al een aantal vragen heeft ingediend. Nou, die konden al mooi verwerkt worden in de presentatie. Maar dan is het ook wel even de vraag aan de heer Visser, of hij zich herkent in de antwoorden en of ze daarmee voldoende zijn beantwoord. Dus ik wil de heer Visser eigenlijk even als eerste antwoord laten om daarop te reageren. En ik wil dan vervolgens het algemeen bestuur vragen of er nog andere vraagstukken zijn die voor het voetlicht gebracht moeten worden. Heer Visser.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen zijn inderdaad langsgekomen die door Mark al even aangestipt zijn. Ja, ik zie sowieso wel uit naar beantwoording. Gewoon even op papier, dat je ook nog even rustig de zaak weer kunt nalezen. Ik vraag me af of dat nu zoveel zin heeft. Maar hij ging bijvoorbeeld in op het budget van 3 ton voor de subsidieversterking, functie van de subsidieversterking en dus extra subsidieadviseur of adviseurs, de financiële ondersteuning en inhuur van derden voor pieken. Dat was het antwoord. Maar ik ben altijd geïnteresseerd in van kijk, extra subsidieadviseur, dan wil ik graag weten van waar denk je dan aan? 1 of 2 of nog meer? Dat weet ik dus niet. En dat is een beetje vergelijkbaar met de toelichting over duurzaamheid. Er is nu al even iets genoemd. Ja, het gaat om ruim 500.000 en daar wil ik graag iets concreter over horen. Maar nogmaals, ik ga er eigenlijk min of meer vanuit dat met de beantwoording van de technische vragen dat komt. Ik heb ze vooraf ingediend dat er misschien hier en daar nu even wat aandacht aan geschonken kan worden. Maar met name om te voldoen aan de oproep die gedaan is. Want wacht niet allemaal tot het laatste moment om een beetje te kunnen spreiden. Dat is de achterliggende gedachte geweest dat ik het gisteravond heb gestuurd.
Ja, nee, maar laat ik ook vooral beginnen met een compliment, heer Visser. Dat het heel prettig is dat u die vragen al gesteld hebt. Daardoor konden ze in de presentatie hier opgenomen worden. En ik zeg u toe dat u alsnog het ook gewoon schriftelijk beantwoord krijgt. Daar is op dit moment gewoon tijd voor, dus daar moeten we ook u voor belonen. Misschien nog even de vraag die u nog open heb staan als het gaat over de financiële middelen die bijvoorbeeld voor subsidieverstrekking aangewend gaan worden. Of er ook een aantal FTE's aan gekoppeld is. Maar ik meen mij te herinneren dat er eigenlijk nooit in begrotingen specifiek gesproken wordt over FTE's. Maar de heer Mellema heeft in ieder geval zijn hand opgestoken.
Ja, ik kan er wel even iets meer over vertellen. Want ik kan me voorstellen dat de andere leden van het algemeen bestuur er ook wel in geïnteresseerd zijn. Kijk, ons doel is, ook omdat er de komende jaren nogal wat subsidiepotten beschikbaar komen voor waterschappen. Ons doel is om echt een professionaliseringsslag te maken als het gaat om het binnenhalen van subsidies. We hebben het waterschap Vechtstroom als voorbeeld. Die hebben al langer echt een subsidieteam. Bestaande uit verschillende mensen van verschillende professie, verschillende disciplines. Nou, daar willen wij als WDO Delta ook een slag in gaan maken. Dat er echt We hebben nu eigenlijk één lobbyist, één iemand die al zijn tijd steekt in het binnenhalen van subsidies. Ja, dat is gewoon onvoldoende menskracht voor al het werk wat er de komende tijd op ons afkomt. Dus we willen daar in ieder geval nog een tweede iemand aan toevoegen. Daarnaast is het zo dat met name het financieel administratieve deel van subsidieaanvragen en de subsidieverantwoording steeds meer inzet vraagt. Verantwoording is natuurlijk bekend, dat je daar heel veel voor moet doen, voor die verantwoording. Nou, dat doen we er altijd een beetje bij binnen WDO Delta. Daar hebben we geen aparte menskracht voor beschikbaar. Dus daarvoor willen we ook een extra iemand aan gaan trekken, die in de verantwoording, maar ook wel in het traject daaraan voorafgaand, waarin je ook allerlei financiële prognoses en ramingen moet maken, die daar tijd in gaat steken. En daarnaast speelt gewoon mee, van dan heb je dan straks een team van drie mensen die dat subsidieteam vormt, dat je enorme pieken hebt in het werk. Op het moment dat je een aantal verantwoordingen moet maken, ja, dan vraagt dat wat extra's. Dus dat maakt het ook nodig om ook extra menskracht in te zetten tijdens piekmomenten. En daarvoor willen we dan ook een apart budget beschikbaar hebben, wat we daarvoor kunnen gebruiken. Dus algemeen doel is het professionaliseren van de hele subsidiefunctie. We leren daarbij, moet ik zeggen, van vechtstromen, die al een aantal jaren zo werkt. En daar gaan we de komende tijd hard aan werken.
Mooi, dankjewel Bert voor deze uitgebreide toelichting. Volstaat dat, meneer Visser? Ja, dan gaan we naar Betty Pausma.
Ja, dankjewel. Jan Visser die stipte het net ook al even aan. Die half miljoen van duurzaamheidsambities. Eenmalig volgend jaar. En ik hoorde iets van een invulling daarvan. Ik kan, ja, op pagina 50 van de begroting, daar lees ik dat die opgesplitst is in 2 ton personeelskosten en 3,25 kosten goederen en diensten. Maar ik hoorde iets van lachgas en waterstof voorbij komen. Kan daar iets duidelijker over geweest worden? Want ik kan het namelijk nergens vinden. Ik was er ook wel heel erg benieuwd naar. Naar de invulling van die half miljoen.
Ja, een meting van methaan en lachgas. Mark, kun je daar nog iets meer over zeggen? Of moeten we daarvoor even een van de programmacoördinatoren voor raadplegen?
Wat zijn bladzijde 36 van de begroting staan enkele verkenningen die wij voor dat geld willen gaan uitvoeren. Het meten van lachgasemissies op 2 RWZI's. Mogelijkheden om methaanemissie te reduceren uit RWZI's. De mogelijkheden voor duurzaam gebruik van hulpstoffen bij zuivering van afvalwater. En de mogelijkheid van het inzetten van waterstof. Dat zijn allemaal onderzoeken, verkenningen die wij in 2022 willen gaan uitvoeren.
Terug te vinden op pagina 36, dus rechts onderaan.
Ja.
Dank.
Ja. Dankjewel, Mark. Dan gaan we naar Jan van Oorschot.
Ja, dankjewel, voorzitter. En Mark, bedankt voor je toelichting. Alleen één opmerking triggerde mij. En misschien is de vraag naar de bekende weg. Je zei ergens in een van de sheets dat de komende jaren de kapitaallasten gaan toenemen. En dan kan ik me een deel daarin voorstellen dat dat te maken heeft met de uitvoerende maatregelen, watervisie, waterbeheerprogramma. Aan de andere kant lees ik ook dat we misschien gaan nadenken over activeren van de bijdrage AWB. Nou, ik heb ergens een opmerking gelezen dat altijd kritisch gekeken wordt naar de rentes van de leningen. Kortom, is het misschien mogelijk dat je dat nog wat duidt, jouw opmerking? Want je ging er heel snel overheen.
Oké, dankjewel Jan. Mark, misschien enige duiding als het gaat over de stijging van de kapitaallast.
Ja, dat zit hem vooral in de investeringen die we de komende jaren gaan doen. Denk ook aan alle maatschappelijke opgaven waar we voor staan. We hadden het net over duurzaamheid. Dat vraagt wat van ons waterschap. Dus dat zijn investeringen die nu nog niet in de begroting zitten. Daarmee gaan de kapitaallasten natuurlijk stijgen.
Ja, ik zie Jan van Oorschot nog een klein beetje twijfelachtig knikken.
Nog niet. het is eigenlijk een vraag naar de bekende weg misschien, maar heel andere. Ik zeg even goed zo, dankjewel.
Ja, oké. Okay. Gaan we naar Ober Bransma.
Ja, voorzitter, dankjewel. Ik zag bij nieuw beleid zag ik onderhoud van bruggen en 3 PM-posten. Ik neem aan dat dat geen blanco cheque zijn. En 2 van onderhoud bruggen, denk ik, ja, dat is, zou toch regulier beleid moeten zijn, want dat doen we toch al jaren, zou je zeggen. Of hoe moet ik dit zien?
Ja, dank je, Ome. Ik denk dat we daar het beste even Bert Hendricks voor kunnen raadplegen. Bert, ben jij in onze call?
Ik ben in jullie midden.
Heel mooi.
De bruggen. Nou, eerlijk gezegd weet ik daar niet heel veel van, hoe dat allemaal is gegaan. En ik weet dat we onderhoud doen, maar ik weet ook dat er extra inventarisaties zijn uitgevoerd.
Okay. Ik zie dat René in verder kan helpen. Dus René van der Spang.
Graag.
Ja, dat klopt ongeveer wat Bert aangeeft. We hebben een grote inventarisatie gedaan van bruggen. Natuurlijk doen we dat al jaren, onderhoud. Maar op een gegeven moment, vorig jaar, was er een incident met een brug. Die hebben we toen gerepareerd. En toen hebben we toch in gang gezet om ons hele areaal eens even grondig te gaan bekijken. Hoe dat zit met die bruggen, welke zijn van ons, welke zijn niet van ons, welke zouden we kwijt willen, over willen dragen, enzovoorts. Dus we zijn, maar het is een redelijk complex geheel, ook juridisch, in juridische zin. Van waar zijn wij wel of niet verantwoordelijk voor? Dus dat zijn we aan het in beeld aan het brengen en vandaar die PM. Dat is geen blanco check. We komen onderbouwd en wel nog bij het AB, via DB bij het AB terug in de loop van volgend jaar.
Oké, helder. Dank je wel
voor deze aanvulling, René. Dan kijk ik even of er nog andere vragen zijn. Ja, René, je hand is nog omhoog, maar ik neem aan dat je geen vraag hebt, dat je alleen maar antwoorden geeft.
Ja, ik ga mijn hand weghalen. Ik weet alleen even kijken hoe dat ook weer moet. Oh ja, hier moet hij.
Anders help ik je wel. Rudy Hooghanting.
Ja, dankjewel voorzitter. Mark, je sprak in je presentatie van schaarste aan materieel en menskracht of mankracht. Wat voor termijn moet ik denken aan tekort aan personeel bij het waterschap dat bijvoorbeeld bepaalde taken niet meer uitgevoerd kunnen worden? Hoe urgent is dat wat er geschetst is?
Mark, heb jij daar een antwoord op of moet ik even iemand anders raadplegen?
Ik kan daar wel iets over zeggen, Dirk Siert. Want het wordt wel echt urgent, langzaam maar zeker. We merken het bij veel vacatures die we hebben. Dat het lastig is om die vacatures vervuld te krijgen. Dus het is niet zo dat we nu al onze ambities daarop bijstellen. Maar als de situatie nog verder verslechtert, dan zullen we er wellicht niet aan ontkomen om af en toe toch ook rekening te houden bij het bepalen met onze ambities met dit gegeven. En dan heb je het inderdaad over de beschikbaarheid van menskracht, dus het in dienst nemen van mensen, maar ook al het inhuren van externe bureaus, die ook allemaal veel werk hebben. Maar ook inderdaad de materialen worden ook in toenemende mate een serieus probleem. Nou, dat hebben wij natuurlijk niet alleen als waterschap mee te maken, maar het is ook een geluid wat je alom in de maatschappij hoort. En ja, dat wordt wel een serieus probleem, langzaam maar zeker.
Mooi, dankjewel Bert voor deze toelichting. Rudy van Stabelt.
Dankjewel, ja, klopt.
Dan gaan we naar Jolande Anderdijk.
Dank u voorzitter. Ik had nog even een aanvullende vraag over de reductie fosfor en de duurzaamheid. Voor mijn gevoel komen die twee heel sterk overeen. Het heeft alle twee te maken met de RWZI's grotendeels. Maar als ik kijk naar de reductie fosfor. Er staat dat het terugverwijst naar D1. Dat het moet voldoen aan de lozingseisen. Is dit dan nog weer een extra, want het voldoet toch op dit moment aan de lozingseisen?
Even kijken, wie kan daar een antwoord op genereren?
Melanie Kuiper.
Ja, Melanie. Ja, ik zie een hand van Melanie.
Ja. Oh, ja. Ik ben er.
Het is zo dat inderdaad onze MSTI's voldoen aan de lozingseisen. We hebben echter nog meer eisen, namelijk aan het ontvangende oppervlaktewater. Daar zijn ook KW-eisen. En uit de systeemanalyses die gedaan zijn, blijkt dat fosfor vaak een probleem is om te voldoen aan de KW. En waar komt fosfor vandaan? Uit de landbouw, maar ook uit de zuiveringen. Dus de knop waar wij aan kunnen draaien, dat is de zuiveringen. En daar komen aanvullende eisen uit.
Oké, dus op dat vlak voldoen we dus gewoon nog niet?
Daar voldoen we nog niet aan. En daarom staat er ook vanaf 2023 300.000 euro extra in de meerjarenbegroting om daaraan te kunnen gaan voldoen.
Oké, helemaal duidelijk. En dezelfde soort vraag is eigenlijk voor die 525. In hoeverre die dan bij welke doelenboom hij hoort?
Onder welke onderdelen van de doelenboom? En dat gaat over die 525 van duurzaamheid?
Ja.
Er hangen natuurlijk onder de doelenboom meerdere doelen. Wie kan daar een verdere toelichting op geven? Misschien nog even iets om dat er even schriftelijk aan te leveren voor Jolande. Deze laatste vraag. Of Esther.
Esther, wil je wel beantwoorden?
Ja, die 525.000, die is ook eerder in het gesprek ter sprake geweest. Het gaat over heel veel lijnen van duurzaamheid, van onderzoek tot en met ook realiseren nog van windmolenpark. Dus dat is het programma maatschappij en organisatie.
Maar wij krijgen daar nog een duidelijkere uitsplitsing van.
Ja, ik heb in ambtelijk bij mij een programmaplan waar al die onderzoekslijnen in staan met een bedrag erbij. En dat kan uiteraard wat preciezer dan nu in hoofdlijnen in de begroting staat, kan dat vermeld worden. Dat kan.
Ja, dat zou ik graag willen ontvangen. Dank u wel.
Ja, met deze toezegging dat je daar nog een nadere toelichting op krijgt.
Oké.
Even kijken of mijn systeem traag is als ik zeg dat ik geen nieuwe handjes meer zie. Dan gaat er nu iemand sputteren als dat niet zo is. Ik zie nog, kijk ja, ook die van Esther is nu weg. Betekent dat jullie voorzien zijn van voldoende antwoorden? En dat jullie geen nieuwe vragen hebben op dit moment? Ik wil je toch absoluut nog in de gelegenheid stellen. En ik heb ook aangegeven dat er na de bijeenkomst nog steeds de mogelijkheid is om wat technisch inhoudelijke vragen te stellen. Na de bijeenkomst zal de website zeg maar gesloten worden, dus we zenden dan niet meer uit. We zijn dan onder ons en als u dan nog vragen wilt stellen, dan kan dat. Ik stel voor dat wij zometeen als wij afsluiten nog een kwartiertje live blijven. Als er dan nog mensen zijn die hier vragen stellen, dan gaan we door. Als het niet zo is, dan sluiten we na een kwartier ook. Dan kan iedereen zijn eigen privéavond hebben. Maar ik zie dat Fred nog een hand op heeft gestoken. Fred.
Nog even een vraag via jou, voorzitter. Zijn er partijen die nu al weten dat er schriftelijke vragen binnenkomen? Want dat we niet ergens dat ze missen, dat we erop voor kunnen bereiden dat er misschien meer binnenkomt. Natuurlijk staat het open hoor. Maar als nu een partij zegt van we weten, er kan morgen een vragenlijst onze kant komen, dan is het fijn dat we dat alvast even weten.
Dat is een heldere oproep. Ik weet niet of je het antwoord al krijgt, Fred. Want dan wil je nog precies weten hoeveel werk het is. Dat zal zeker niet gegeven kunnen worden. Ik denk dat het tot 12 uur even spannend blijft, hè, Fred. Goed, dan komen we toch tot een afronding. Ik wil de presentatoren van deze de BRAP en de begroting, Fred en Mark, vooral hartelijk bedanken. Ik wil ook de ambtelijke ondersteuners hartelijk bedanken voor het geven van de antwoorden. Een aantal antwoorden worden nog schriftelijk gegeven, zoals toegezegd. En ik weet ook dat er nog één mededeling te geven is van Hans Wijn. Die wil graag nog een oproep doen. Hans, mag ik aan jou het woord geven?
Ja, dankjewel, Dirk Siert. We hebben onlangs, en dat was meen ik op 27 oktober, met elkaar gesproken over Novi. En daar is ook veel gezegd over de verstedelijkingsstrategie. Nu is er een webinar op 15 december voor raden, staten en algemeen besturen van waterschappen. Dat daarover gaat. Er zijn al een aantal webinars ook geweest op dit punt. En u treft onder waterschap in verbinding met zeg maar hiervoor een uitnodiging aan. En in die uitnodiging kunt u ook aanklikken om naar vorige webinars te kijken op dit onderwerp. Maar ik wil u in ieder geval van harte uitnodigen om in elk geval ook 15 december daaraan deel te nemen. Dus dat was mijn oproep.
Ja, dankjewel Hans voor deze oproep. En misschien ook nog goed om van mijn kant even mee te delen. We hebben vanavond weer digitaal vergaderd. Ook de AB-vergadering van 30 november zal digitaal plaatsvinden. U allen heeft ook vanavond het nieuws weer gehoord dat de coronamaatregelen weer verscherpt worden. Op 3 december zal er opnieuw weer een persconferentie zijn. En op basis daarvan wil ik heel graag 7 december met de fractievoorzitters opnieuw overleggen hoe we vervolgens verder zullen gaan als het gaat over onze manier van vergaderen. Niet erop vooruitlopen of niet wetende wat zeg maar, op 3 december bepaald wordt, heb ik wel behoefte om geregeld even te overleggen met de fractievoorzitters hoe wij hiermee om dienen te gaan. Ik ben blij dat het lukt digitaal te vergaderen. Het heeft niet mijn voorkeur, maar we worden er wel steeds beter in. En wat dat betreft heb ik er ook wel goede hoop in dat wij 30 november een succesvolle begrotingsvergadering gaan houden. En we weten ook dat wij, als daar behoefte toe is, kunnen schorsen. Dat u als fracties apart kunt zijn tijdens die schorsing. En dat we op die manier ook zorgen dat we tot een goed besluit kunnen komen. Ik kijk nog even rond of er nog mensen zijn die opmerkingen willen plaatsen. Dan kan dat wat mij betreft nu nog. En anders dan ronden we af. Zoals gezegd blijft deze lijn open. We gaan wel de website sluiten. Dus we zijn onder ons. En vervolgens is er nog gelegenheid tot aanvullende vragen. En als er niemand is, dan sluiten we om 9:05. Omdat er dan klaarblijkelijk toch op dit moment in ieder geval geen behoefte meer verder is. Ik dank u allen hartelijk. En ik wens u een goede voorbereiding op de vergadering van 30 november. Dank u wel.